Ons lezen uit die Bijbel en ik wil graag in die boek, uit die boek van Openbaring lezen. Die tekst voor die preek is Openbaring 6. Maar ik wil beginnen en lezen in Openbaring 4. Dan lees ons hoofdstuk 4 en 5 en 6. Johannes krijgt visioen van wat in die hemel gebeurt. En na die twee brieven in Openbaring 2 en 3 schrijft hij dan die volgende: na hierdie dingen heb ik gezien, kijk, een geopende deur in de hemel. En die eerste stem, wat ik soos een bassein met mij hoor spreken, het gezegd: kom op hierheen, en ik zal jou doen wat na hierdie dingen moet gebeuren. En dadelijk was ik in die geest, en kijk, daar staat een troon in die hemel, en een zit op die troon. En hij wat daarop zit, het in zijn voorkomst gelijk soos die steen Jaspis en Sardius. En rondom die troon was een reënboog, wat in zijn voorkomst gelijk het soos een smarag. En rondom die troon was daar 24 troonen. En op die troonen het ek die 24 ouderlingen zien sit, bekleed met wit kleren. En hulle het gouden kroonen op hun hoofde gehad. En daar het weerlichte en dondersla en stemmen uit die troon uitgegaan. En 7 vuurvakkels, wat die 7 geesten van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar een see van glas, soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 levende wezens, vol oë, van voor en van achter. En die eerste levende wezen was soos een leeuw. En die tweede levende wezen was soos een kalf. En die derde levende wezen het een gezicht gehad soos een mens. En die vierde levende wezen was soos een arend wat vlieg. En die 4 levende wezens het elk een voor homself 6 vlerken gehad. En hulle was rondom en van binnen vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nacht gesê: heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige. Wat was en wat is en wat kom. En elke keer was die levende wezens heerlijkheid en eer en dankzegging gee aan hom wat op die troon zit, wat tot in alle eeuwigheid lewe, val die 24 ouderlingen neer voor hom wat op die troon zit. En aanbid hom wat op die troon zit, wat tot in alle eeuwigheid lewe. En hulle werp hulle kroone voor die troon en sê: u is waardig, o Heere, om te ontvang die heerlijkheid en die eer en die kracht. Want u het alles geskapen en door u wil bestaan hulle en is hulle geskapen. Hoofdstuk 5. En ik had in die rechterhand van hom wat op die troon zit een boek gezien, van binnen en van buiten beschrijven en met 7 seals goed verseel. En ik had een sterk engel gezien wat met een groot stem uitroep: wie is waardig om die boek op te maken en zijn seals te breken? Niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek opmaken of daarin kijken. En ik had baie geween, omdat er niemand waardig bevindt is om die boek op te maken, te lees, of daarin te kijken. Toen zei een van die ouderlingen van mij: moet niet ween nie. Kijk, die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David, het oorwin om die boek op te maken en zijn 7 seals te breek. En ik heb gezien, en kijk, in die middel van die troon en die 4 levende wezens, en in die midden van die ouderlingen, staan daar een lam, alsof hij geslag is, met 7 horings en 7 oeën, wat die 7 geesten van God is, wat uitgestuurd is oor die hele aarde. Hij het gekom, en die boek geneem uit die rechterhand van hom wat op die troon zit. En toen die boek neem, val die 4 levende wezens en die 24 ouderlingen voor die lam neer. Elk een met siters en gouden skalen vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toen singen hulle een nieuwe lied, en sê: u is waardig om die boek te neem en zijn seals oop te maken. Want u is geslag en het ons voor God met uw bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en natie. En het ons konings en priesters voor onze God gemaakt. En ons zal als konings op die aarde heers. Toen zie ik en ik hoor een stem van baie engelen rondom die troon en van die levende wezens en die ouderlingen. En hulle getal was 10.000 van 10.000 en 1.000 van 1.000. En met een groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslacht is, is waardig om te ontvangen die kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. En elke schepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die zee is en alles wat in hulle is, het ik hoor zeggen, aan hom wat op die troon zit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. En die vier levende wezens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle eeuwigheid. Dan gaan ons aan in hoofdstuk 6. Dit is ook die tekst vir die preek. En ik het gezien toen die lam een van die seels oopmaak. En ik het een van die vier levende wezens hoor sê, soos die geluid van de donderslag, kom kijk. En ik had gezien, en kijk, daar was een wit paard. En hij wat erop zet, het een boog. En aan hom is een kroon gegee. En hij het uitgegaan als een oorwinnaar en om te oorwin. En toen hij die tweede seel oopgemaakt het, hoor ik die tweede levende wezen sê, kom kijk. En een ander paard, vuurrooie, het uitgekom. En aan hom wat daarop zit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te nemen. En dat hulle mekaar zou doodmaak. En een groot zwaard is aan hom gegee. En toen hy die derde siel opgemaakt het, hoor ik die derde levende wezen sê, kom kijk. En ik heb het gezien. En kijk, daar was een zwart paard. En hij wat daarop zit, had een skaal in zijn hand. En ik heb de stem tussen die vier levende wezens hoor sê, een rantsoen koring voor een penning. En drie rantsoenen gars voor een penning. En moet nie die olie en die wijn beskadig nie. En toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde levende wezen sê, kom kyk. En toe hy die, en ek het gesien, en kyk, daar was een vaal paard. En hy wat daar opzet, sy naam is die dood. En die doderyk het om gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde, om dood te maak met zwaard en hongersnood en pes en door die wilde dieren van die aarde. En toen die vijfde ziel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die zielen van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met een groot stem uitgeroep en gesê, Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit kleren gegee. En aan hulle is gesê dat hulle nog een klein tijdje moest rus, totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders, wat nog gedood zou worden soos hulle, voltallig zou wees. En ik het gezien toe hy die zesde seel oopgemaakt het. En kijk, daar was een groot aardbeving. Die zon het zwart geword soos een harige zak, en die maan het geword soos bloed, en die sterren van die hemel het op die aarde geval, soos een vijerboom wat door een groot wind geskud wordt en sy navijer laat val. En die hemel het weggewijk soos een boek wat toegerol wordt en al die bergen en eilanden is uit hulle plekken versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rijkes en die oberstes oor duizend en die machtiges en al die slaven en al die vrijmensen het hulle weggesteek in die spelonke en die rotsen van die bergen. En vir die bergen en die rotsen gesê, Val op ons en verberg ons voor die aangezicht van hom wat op die troon zit en voor die toorn van die lam. Want die groot dag van sy toorn het gekom. En wie kan bestaan? Broers en zusters, gemeentes van ons Heer Jezus Christus. Denk jou in, jy rij op een vliegtuig. Jy zit op jouw stoel, je kan rondkijken, je kan dingen doen, je kan uit die vensterkie loer, maar je is eigenlijk benieuwd hoe dit lijkt in die bestuurskajuit bij die piloot. Al die instrumenten, hoe gebruiken we dit? Wat kan we zien? Wat kan we alles daar doen? En je kan daar zien hoe die vlieniers, hoe die piloten die vliegtuig besturen. En je kan zelfs voor en toe kijken en zien wat nog gaan komen, wat hulle zien. Want jouw uitzicht uit die klein venstertje bij je stoel is maar bij beperkt. Zou jij niet ook vandaag wil inloer in die hemel nu? Ons geloof, Jezus is daar. De troon van God, daar duizenden engelen. En God regeert vanuit die hemel over alles wat op aarde gebeurt. Wat zou dit een geweldige ervaring wees, om te kan zien wat daar gebeurt. Als je maar net daar kon inloeren. Dat kan ons dan verstaan, of een beetje beter verstaan, wat hier op aarde gebeurt. Vandaag vieren ons die hemelvaart van Jezus. Wat een verschil maakt dit. Hoe verstaan we ons alles wat op aarde gebeurt in verhouding met die hemelvaart van Jezus? Kan ons blijven eens daarover? Hoe vieren ons zijn hemelvaart in een wereld wat zucht en lijdt? Ons komt schielijk achter dat die dingen wat in ons wereld gebeurt ons levens ook negatief kan beïnvloeden. Werk, kost, vrede, veiligheid. Dit is schielijk verminderd. En voor partij van ons heeft het zelfs opgedroogd. Die perspectief van Christus in die hemel is belangrijk voor ons en voor alle christenen in die wereld. Ik heb het altijd maar moeilijk gevonden om over hier die hoofdstuk en die rest van die boek Openbaring te preek. Om dit eerst zelf te verstaan en dan nog een preek daarover te houden. Daar is zeven seals, zeven trompetten, zeven schalen wat uitgegiet wordt. Wat gaan aan? Wat gebeurt wanneer? Ja, ik heb het altijd maar moeilijk gevonden om daar een preek te houden. Prediking betekent die goede nieuws van Christus voor vandaag zijn wereld bekend maken tot opbouw van Godse gemeente. Nou, in voorbereiding voor die preek heb ik gebed en gelezen en gedenk. En ik wil vandaag de evangelie verkondigen uit Openbaring 6. Kom ons probeer dit samen verstaan en ons luisteren naar Godse stem. Die thema voor die preek is: die lam in die hemel bepaal wat op aarde gebeurt. Broers en zusters, voordat ons nou naar die verse kijk van die vier ruiters op die paarden, wil ik eerst die vraag van: hoe lees ons eindelijk die boek Openbaring? Hier die vier ruiters, het spreekwoordelijk geword. The four horsemen of the apocalypse. Hulle spreekt tot die verbeelding. Hulle is vrees aanjaan. Ons herkennen hulle in gebeurtenissen vandaag of in die geschiedenis. In 1498 het Albrecht Dürer, die Duitse kunstenaar, een prachtige houtsnee gemaakt van die vier ruiters van Openbaring 6. En ook van baie ander tafereelen in die boek Openbaring. Hier die een het baie bekend geword. En dat was een verwachting in daar die tijd. Die jaar 1500 was om die draai. En mensen het gegloeid, die wederkomst is aanstaande. Diezelfde het in ons tijd gebeurd bij het jaar 2000. Nou, die magische getallen roep altijd maar die gedachte op. Ja, nou is die einde van die tijd, van die geschiedenis. Nou gaan Jezus terugkomen. En steeds weer wordt mensen in die geschiedenis getref door wat in die wereld gebeurt. En hulle herken dit dan in die boek Openbaring. En dit is natuurlijk een goede motief daarachter. Die Bijbel beschrijft ons die tijd voor die wederkomst. En jij ziet die gebeuren in die geschiedenis. En ons eigen tijd, dit kan je dan zien als een bevestiging van wat die Bijbel voor ons zegt. Kijk, God heeft het aangekondigd. Dit gebeurt rechtig. Zie je dit raak? Die Bijbel is waar. En die bedoeling is daarbij dikwijls ook om mensen voor te bereiden. Bekeer jou, want die wederkomst is nabij. En zo gebeurt dit vandaag ook. Je kan maar gaan zoeken op die internet. Daar zijn ook mensen wat zeggen COVID-19... is die derde ziel van Openbaring 6, of dan zelfs die zesde ziel van Openbaring 6. Nou, ons het dus die vraag: wat is nou waarheid? Want daar is fantastische verhalen, boeken, flicks. Je kan alles vinden. Wat is die waarheid? En daarbij, wat de effecten dit op jou? Word jij wanhopig wanneer je die hoofdstuk en die andere hoofdstuk in de Openbaring leest? Of grijp je moed? Wat ik gevind heb toen ik begin lees het, ons maakt dikwijls die fout dat ons die boek Openbaring lees zoals een courant. Hier gebeurt iets en dan gaan zoek je in die boek Openbaring van, ja, daar is die antichrist. Kijk maar, vandaag gebeurt het. Dat is oorlog in het Midden-Oosten. Kijk, dus Armageddon. Mensen beginnen speel met die namen van historische figuren, wat bij mensen doodgemaakt het, en dan vindt dan uit, kijk, die letters van zijn naam is nou precies die nummer, die getal 666. Daar is ook onder christenen een groot invloed van die wegrapingstheologie. Dit is die geloof dat die gelovigen opgeneemd zal worden voordat die grote verdrukking komt, wat 7 jaren lang zal duren. En dit is die basis van die Left Behind boekenserie. Daar is ook flieks wat daarover uitgekomen is. Dus baie spannend. En dit spreekt tot jouw verbeelding. Maar dit is ongelukkig niet recht nie. Wanneer Jezus terugkomt om die gelovigen tot hem op te nemen, zal elke oog omzien en zal alles ophouden. Dan worden die gelovigen opgenomen. Dan is het die einde van die geschiedenis. Daar gaan dus niet een onmerkbare wegraping van christenen wees nie. Niemand kent die dag en die uur van Jezus' wederkomst niet. Dus kan ons ook niet uit die voortgang van die tekens, zoals een horloge, afleiden waar ons is nu. Is dit nou 11:55? Of is het nog maar net 8:00? Waar staan die wijzers nou? Ons kan dit niet in Openbaring nauwkeurig aflezen. Weerhoud jou daarvan om groot gebeurtenissen in jouw leeftijd aan te wijzen in Openbaring. Dit leidt tot verkeerde voorspellings. En wanneer het niet uitkomt, nie, verloor die kerk zijn geloofwaardigheid. Mensen moeten dus rustig lezen en besef dat die boek Openbaring een apocalyptische boek is, met baie beelden uit die Oud Testament. Moet het niet lezen zoals een script voor een rolprent nie. Eerst gebeurt dit, dan dit, dan dit, dan dit. En je kan precies weten waar je is. Vergelijk dit eerder met een bergwandeling. Je ziet steeds diezelfde kransen vanuit een ander hoek. Omdat jij omstapt en omdat jij hoor klim. En die hoek waarmee jij die dingen ziet verandert dus steeds. Maar je ziet steeds diezelfde dingen. Zo heb ik uit die dingen wat ik geleerd heb geleerd om naar die seals, die trompetten en die schalen anders te kijken. Die één golf komt over die ander heen. Maar steeds weer kijken ons naar diezelfde ding met een verschillende perspectief. Wat leert ons hieruit? Wat is die boodschap? Nou, Openbaring 6 wijst voor ons 4 ruiters. Elke ruiter wordt door Johannes genoemd wanneer die lam een ziel verbreek. En elke ruiter krijgt toestemming van God om verderf op die aarde te brengen. Oorlog, strijd, voedselschaarste en dood. Aan hom was een kroon gegeven, of een zwaard, of die macht om voedselschaarste te veroorzaken. En macht om een vierde deel van die mensheid dood te maken. Die dieren, ach die ruiters op die 4 paarden, krijg macht om schade aan te richten. Kom ons kijken naar die eerste ruiter. Dat is iemand op een wit paard met een boog in zijn handen. En hij is recht om mensen dood te maken. Hij is recht om aan te vallen. In daar die tijd het die partiers uit die oosten aangestormd gekomen op hun paarden. En hulle was gevaarlijke boogschutters. Hier die ruiter krijgt een kroon. Het is politieke macht. En met haar die macht veroorzaakt hij schade, dood. Je kan denken aan presidenten wat hulle zelf verrijken, wat hulle macht misbruiken. Ik denk dan aan die voorbeeld van Mobutu Sese Seko, zijn geld in zijn Zwitserse bankrekening. Het was net zoveel als die staatsschuld van Zaire in die tijd. En zo kan je maar aangaan. In die geschiedenis komt het steeds weer voor dat mensen hun macht misbruiken. Je kan veiligheidsdiensten gebruiken als je president is om jouw tegenstanders uit te schakelen. En je kan jouw weermacht sturen om die burgers van die land door te maken in een burgeroorlog. En dit gebeurt steeds weer. Die tweede ruiter is op een vuurrooi paard. Rooi, kleur van vuur en bloed. Hij heeft die vrede weggenomen op aarde. Hij neemt dit weg. Mensen vechten met elkaar en vermoorden elkaar. Oorlogs in die wereld gebeurt dit. Mensen slagen elkaar af. Die derde ruiter, die zwart paard, dat is schaarste aan dagelijkse kost. Mensen heeft niet meer genoeg inkomsten nu. Een penning, dus een dagse inkomsten, is net voldoende voor die dagse kost voor één persoon. Als hij koring koopt. En als hij nou iets goedkopere kost koopt, minder goede kost, gas, dan kan hij zijn gezin, als hij 3 mensen is, kan maar net daarvan eet. En dat is al. Dan is die geld klaar. Daar is niet eerst geld voor kleren en huisvesting. Zo duur het die kost geworden. Maar in diezelfde vers leert ze ons dat die luxe artikels, olie en wijn, steeds beschikbaar is voor die rijkers. Hulle kan olie en wijn, kaviaar en brandewijn en wat hulle ook al wil, bekostig. En dan die vierde ruiter, die faalpaard. Die dood en die dodenrijk volg in zijn voetsporen. In die loop van die tye sal 1/4 van die wereldse bevolking door hierdie rampen doodgaan. Mens denk aan Ezekiel 14, die 4 rampen wat daar genoemd is, die oordelen van God, zwaard, hongersnood, wilde dieren en pest. Dit is niet lekker om hierdie hoofdstukken, hierdie verse te lees nie. Wat een rampspoed. Leiding, dood, verderf. Die samenleving, die natuur, mensense lewens wordt aangetast. Sociaal, ecologisch, biologisch, wat er aspecten ook al. Die hele wereld is geaffecteerd. Leven, land en lichaam lijden eronder. Hier de 4 ruiters werken eindelijk samen. En daar die 4 ruiters wordt geroep als het ware en krijgt toestemming om schade te doen. Ons leert nog niet dat hulle op hulle paarden weghard loopt nie. En dat eerst die in en dan die ander inkomt. Hulle werken eindelijk samen. Al 4 brengt dood en verderf op aarde. Dit kenmerkt die tijd voor Jezus' wederkomst. Dan al hier die dingen. Oorlog, strijd, gebrek aan vrede, schaarste, hongersnood, was reeds in die wereld aanwezig. Vanaf die eerste zonde eindelijk al. Adam en Eva in zonde geval en kort daarna wordt al die eerste moord gepleegd. En dit houdt niet meer op nu. En al die dingen, het deel van die geschiedenis geworden. Vanwege die zonde van die mens, die hele aarde, ja, slecht geworden en gebeuren al die slechte dingen. Maar nou, in die laatste hoofdstuk van die geschiedenis, vanaf die hemelvaart van Jezus, wordt ons net meer intensief met die gevolgen van die zonde geconfronteerd. Alles raakt eindelijk vol groei. Die kwaad houdt aan groeien, die zonde brengt die dood voort. Oorlogen en rampen is deel van hier die periode van die geschiedenis tussen hemelvaart en wederkomst. En dit is deel van ons gevallen wereld. Die wereld zal zucht en lei totdat Jezus terugkomt. En je hoeft niet op jouw horloge te kijken om te bepalen waar is ons in die opeenvolging van rampen in. Je kan genoeg voorbeelden geven uit die verleden al, in die 14e eeuw. Het in die tijdperk van net 5 jaar. Naar schatting 75 of 200 miljoen mensen aan die pest gestorven. 60% van Europa is uitgewist. In 1918 het 100 miljoen mensen juist na die grote oorlog gestorven En daar die groot oorlog het ook al baie lewens gekos. En so kan mens aangaan in die geskiedenis. Gaan dit dan maar net op die manier. Sal dit ooit ophou? Is daar hoop vir hierdie wêreld? Nou, wat jy heel duidelik in hierdie hoofstuk kan sien, is dat die hoop nie vanuit hierdie wêreld kom nie. Hierdie wêreld bied nie die oplossing nie. Onsekerheid is nie in aardse dinge nie. Kos, inkomste, vrede, dit kan sommer verdwyn. Ons kon dit nog in ons posisie in die afgelope 50 jaar ignoreer. Oorlog en skaarste van kos was vir die middelklasbewoners van die voorstede in Suid-Afrika ver weg. En dieselfde was die geval vir byvoorbeeld die middelklasse in Amerika of baie ander lande. Maar nou skielik kom ook die mense wat tot nou toe rustig gelewe het, achter dat dinge geweldig vinnig kan verander. En dat daar groot gevolge is vir werksgeleentheid en voedselvoorsiening. En daarmee saam is die vrede in gevaar. Mense wat nie kos het nie, kom in opstand. Nou, so uit hierdie hoofstuk sien ons in die eerste plek al dat ons nie ons hoop op hierdie wêreld moet bou nie. Die redding kom uit die hemel, van Christus af. En is die tweede waarna ons gaan kyk, die lam in die hemel. Ons wou graag achter die skerms kyk. Soos wat jy op een vliegtuig rijd, jy wil graag in die bestuurskajuit kyk, waar die piloot in beheer is, waar jy daar ook voor en toe kan kyk en sien wat kom. Oh, Johannes, kon dit doen? In hoofdstuk 4 lees ons, een deur het oopgestaan en een stem wat klink soos een trompet het geroep, kom hier en ek sal jou wys wat hierna moet gebeur. Die gees het om soon toe geneem en hy het gesien, een groot visioen van die werkelijkheid in die hemel. Het is verstommend. Nou, ek het nou die preek in hoofdstuk 6 begin, maar ons sien in die boek Openbaring dat jy nie in hoofdstuk 6 moet begin lees nie. En jy moet ook nie daar ophou lees nie. Begin in hoofdstuk 4 en 5 en hou in gedachte die verskyning van Jezus in hoofdstuk 1. Dus kom ons zoom uit en kyk na die groter prentjie. Johannes het vir ons neergeskryf wat hy gesien het. Eerstens het hy dit geskryf vir die gelowiges van die 7 gemeentes, wat spesifiek in hoofdstuk 2 en 3 aangespreek word. Hulle het op onder zwaar vervolgings gelei en hulle geloof is beproef. Hulle ontvang hierdie profesieë en hierdie apokaliptiese aankondigings en beskrywings om hulle te bemoedig. En vervolgens is hierdie boek opgeneem in die Bijbel vir die gelowiges van alle eeuwe, vir ons onderrig, vir ons bemoediging. Dus ons staan nou nie self in die hemel en kyk nie. Maar dis asof ons deur 'n verkyker toch mag inloer. Kyk, wat is daar in die hemel? Die troon van God. Hy regeer daar in heerlikheid. Hy ontvang die aanbidding van die diere, die 4 diere en die 24 oudstes. En kyk, daar verskyn in hoofdstuk 5 die lam. Die groot prentjie is dus die eindtijd wat begin het toe Jezus in die hemel aangekom het. Jy sien hom daar als die lam, geslag vir die sondes van die wereld. En daar is niemand in die hemel en op aarde en onder die aarde, waar ook al, wat die boekrol, wat God in sy hand het, kan aanvaar en oopmaak en lees nie. Maar net die lam kan dit doen. Hy ontvang die boekrol, omdat hy op aarde Godse plan volledig uitgevoer het en alles gehoorzaam het. Omdat hy verheerlik is door God, door die opstanding, wat een bewys was dat hy die Seun van God was, en dat hy Godse wil volledig gedoen het. En nou kom hy in die hemel aan, en hy is die enigste wat die reg het, wat die waardigheid verdien het, om die boekrol uit Godse hand te aanvaar en dit oop te maak. je moet het zo zien, niet zoals ons boeken, wat jij maar net zo opslaan, niet? Maar dit was een rol papier, wat helemaal opgerold was, twee uiteindes. En die twee rollen is toen samengevoegd. Daar is dan iets omheen gezet, ook een touw of zoiets. En daarop is een seal aangebracht. Dit was die gebruikelijke methode, mijn brieven. En als je die brief ontvangt, heeft die seal gewijs dat of hij nou opgemaakt was of niet. Dus je kon nagaan of iemand daaraan gepieterd heeft. En ook, die seal heeft die afdruk van die sealring van die persoon gehad, wat het geschreven heeft. Dus als de koning wetten uitgevaardigd heeft, dan heeft hij zijn seal in die was gedrukt. En kon allemaal zien, ja, dit is die gezag van die koning. Nou, zo heeft Jezus die boekrol van God aanvaard. En die boekrol heeft 7 seals. Het is authentiek. Het is die waarheid. Het is Godse wil. Zijn plan wat uitgevoerd gaan worden. En die lam in die hemel maakt die 7 seals op. En wat zie je nou? Dit is voor ons baie belangrijk om dit raak te zien. Wanneer hij die seals opmaakt, gebeuren daar dingen op aarde. Onthoud het. Wat op aarde gebeurt, het zijn oorsprong in die hemel. Dus waar dingen besluit wordt. Die regie van die wereld gebeuren is in die handen van die lam van God. Ons Heer. En hoofdstuk 4 en 5 help ons om die rampen wat nou volgt te verstaan. Jezus overwin elke vijand. Die sleutel tot die geschiedenis. Ook die gedeelte wat ons beleeft, maar ook die gedeelte wat al eerder gebeurt en wat nog gaan gebeuren. Die sleutel tot die geschiedenis is die lam. Hij maakt dat dingen gebeuren. Wat gebeurt op aarde is gestuur of bestuur getriggerd vanuit die hemel. Zo die 7 seals wordt achter elkaar opgemaakt om die boekrol op te maken en te lezen. In hoofdstuk 6, 7 en 8 vertel voor ons wat gebeurt wanneer Jezus die seals verbreekt. Niet net hoofdstuk 6 niet, maar dit gaat aan tot en met hoofdstuk 8. En dit sluit Jezus' wederkomst, die dag van oordeel in. Dit is dus eigenlijk die eerste vergezicht wat ons zien. Waarbij onze oorzicht krijgt van wat Jezus doet in die geschiedenis en met die geschiedenis. Hoofdstuk 4 en 5 helpt ons om te verstaan hoe Jezus daarbij uitgekomen dat hij die boekrol opmaakt. Hij is die lam wat die zondes gedraaid, wat geslacht is. En hij heeft nou alle eer ontvangen. Nou wordt alles vanuit die hemel geregeerd. En die initiatieven wat die geschiedenis drijft, kom daar vandaan. We moeten ons net beseffen wat de troost dit voor ons geeft. Ons kan kijken naar dingen wat nou gebeurt in onze leeftijd. Dingen wat in die geschiedenis gebeurt, wat je optelt uit geschiedenisboeken. Dingen wat jou treft, wat jou zeer maakt, wat jou bekommerd laat worden. Maar die Bijbel zegt voor ons, dit is niet zomaar gebeurtenissen wat mensen doen niet, wat hulle veroorzaakt niet. Maar die lam is in beheer. Hij is bezig om die boekrol uit te rollen te lezen en die dingen te laten gebeuren. En dit is die plan van God. Die einde is zeker. Nou, hier die dingen, hier die hele boek, en ook hoofdstuk 6, is voor ons neergeschreven, zodat ons perspectief krijgt op die gebeurtenissen hier op aarde. En ons heeft het nodig. Nou, daar die perspectief wordt nog duidelijker als ons die vervolg van hoofdstuk 6 nou leest, vanaf die 5e seal. En nou zien we ons een groot contrast met die 4 seals, die 4 ruiters, wat ons nou eerder van gehoord hebben. Die camera beweegt weg van die 4-tal ruiters en zwaait naar andere plekken in die hemel, die altaar. Dit geeft een heel andere voorstelling van wat aan die gang is in die laatste deel van die geschiedenis. Johannes ziet onder die altaar in die hemel die zielen van gelovigen wat vervolgd en gedood is omdat hulle Christus nagevolgd heeft. van onder die altaar roepelen, niet om persoonlijke wraak niet, maar om gerechtigheid. Hoe lang, o Heere, wreek u niet ons bloed? Onthou, die boek Openbaring is geschreven aan die 7 gemeentes in die eerste plek. Die 7 gemeentes wat in wat nou Turkije is. Hulle het onder vervolgingsdeur geloop in die eerste eeuw na Christus. Hulle, die 7 gemeentes en ook die andere christenen natuurlijk. En er was vervolging van Joden, omdat hulle niet die wet van Mozes gehou het nie, was daar altijd verzet en vervolging door de Joden van christenen. En vervolgens is hulle ook door die Romeinse Rijk vervolg, omdat hulle niet die keizer als God en als hoogste Heer vereer het nie, maar voor Christus vereer het. Die gelovigers, in die tijd dat hier die boek geschreven is, het gelovigers dus onder die vervolgingsdeur geloop. Hulle wordt verdrukt vanwege hulle geloof in Christus. Geweldige vervolging die eerste eeuwen. Denk aan die keizer Nero en andere keizers. Nou, juist voor hierdie gelovigers was die gebeuren van hoofdstuk 6 en die hele boek een groot bemoediging. Nou, hierdie gebeuren onder die altaar lees jij niet in vandaagse couranten of hoor jij niet in nieuwsberichten. Maar van die dingen wat hier genoemd wordt, kan je wel lees en hoor. Ook in onze eeuw wordt christenen vervolgd. Dat is mensen wat zeggen dat dit zelfs 50.000 per jaar is. En dit laat ons besef hoe min ons weet en hoe eenzijdig ons nieuws eigenlijk is. Nou, hier die perspectief wat ons uit die woord van God krijgt is voor ons zo belangrijk. Die kerk van Christus leidt recht door die geschiedenis. Die gevecht tussen die koninkrijk van die duisternis en die koninkrijk van die licht, hou aan, tot aan die wederkomst van Christus. Die discipels in daar die tijd het geleid, en Jezus heeft dit voor al zijn discipels beloofd. Daar zal nog christenen leiden en sterf van Christus. Die vervolging van christenen, hou aan. Die zielen is daar en roep, en daar zal nog aan hun getal toegevoegd worden. Dit gaat aan tot die einde. Maar kijk nou. Hulle krijgt wit kleren. Hulle is onder die altaar. Dit is die altaar waarop Christus zijn bloed gebrengt. Altaar in die hemel. En nou, van wie er zijn gerechtigheid, wat hij voor hulle verdient, wordt hulle gerechtvaardigd door Christus. Dit is die wit kleren. Skoon gewas, gered door zijn bloed. Dit is die hoop van al Gods kinders. En hoe belangrijk dit is, wordt dadelijk duidelijk. Met die zesde ziel, na die vijfde in, komt nou die zesde in. En met die zesde ziel, kijk ons voeren toe naar die dag van Jezus' wederkomst. Die tekens, die zon wat zwart wordt en die maan wat in bloed verandert. Dit was tekens van die oordeelsdag. Geweldige aardbevings, die sterrenval. Die hele rol op. Dit is rechtig die einde van die wereld, zoals ons dit kennen. Nou, daar die verschrikkelijke gebeuren is nog erger als die vier ruiters. En kijk hoe mensen reageren. Van al die machtigers en rijkers wordt genoemd. Maar die slaven ontsnappen ook niet. Allemaal moeten rekenschap afleggen. En hulle stekelen zelf weg om aan die oordeel te ontkomen. En dit is die lot van allemaal wat niet in Christus gelooft. Hulle zal die toorn van die lam ondergaan. En hulle kan dit niet hanteren. En daarom is hier die boek, hier die hoofdstuk, ook een oproep aan allemaal wat niet in Christus gelooft. Daar is nou tijd om jou te bekeren en om aan die oordeel te ontsnappen. Zo, broers en zusters, laat ons niet proberen om elke gebeuren in ons tijd terug te vinden in een specifieke gebeuren in die boek Openbaring. Mensen zal achterloos raken wanneer ons moet erkennen, ons was verkeerd, wanneer ons die verbindingsprobeer maken, ons voorspellings maken. Maar laat ons duidelijk spreken over Christus, die lam wat in de hemel zit en regeert. Die einde van Psalm 2 vertelt voor ons dat dit een ernstige en levensbelangrijke keuze is voor of tegen Christus. Wie is dan nou verstandig, oor konings? Laat julle waarsku, oor rechters van die aarde. Dien die Heere met vrees en juig met bewing. Kus die Seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toorn ontvlam. Wel gelukzalig is allemaal wat by hom skuil. En daar sien jy ook weer die twee elemente wat altijd samengaan. Daar is die aankondiging van die oordeel, en die erns, die oproep tot bekering, en daar is die gelukzalige, die zaligspreking van allemaal wat by Christus skuil. Daar moet dus een klemmende oproep uitgaan, en ons moet het nie wegsteek en denk van ja, dit is maar een moeilike deel of een onaangename deel van die Bijbel nie. Nee, mense moet het hoor. En die oproep is ook voor lidmate van die kerk. En die daarvan ons is wat Christus ken en toch in sonde leef en dat het daarin verhard, bekeer jou voordat Jezus terugkomt. Maar gelukzalig is allemaal wat bij hom skuil. Voor allemaal wat die lam volg en zelfs hulle lewe voor hom gee, is daar hoop en redding. Daar wacht wit kleer die gerechtigheid van Christus. Daar is geen angst nie, maar net een blije vooruitzicht voor die ontmoeting met Christus wat gaan kom. Laat ons daarna uitzien met volharding, met liefde en geloof. Amen.